We zijn door Romeinen heen. En dat betekent dus dat we met een nieuw Bijbelboek gaan beginnen. En dat wordt het boek Openbaring. Ik weet nog niet of we dat exact vers voor vers gaan doen. Of gedeelte voor gedeelte. Of een combinatie van beide. Dat gaan we zien. Gaan we in de loop van de tijd, gaat dat duidelijk worden. Maar vandaag willen we starten met een inleiding. Ik zeg expres starten met een inleiding, niet alleen voor vandaag. Die inleiding gaat wat langer worden. Er zijn gewoon bepaalde dingen die van tevoren van belang zijn om bij Openbaring over na te denken. En vandaag starten we dan met die inleiding. Maar dan willen we allereerst toch een paar versen al lezen. En dat zijn de eerste vier versen van Openbaring. Openbaring 1, de eerste vier versen. De openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te tonen de dingen die haast geschieden moeten en die hij door zijn engel gezonden en aan zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven heeft, de welke het woord Gods betuigd heeft en de getuigenis van Jezus Christus en al wat hij gezien heeft. Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden deze profetie en die bewaren hetgeen in dezelfde geschreven is, want de tijd is nabij. Johannes aan de zeven gemeenten die in Azië zijn, genade zij u, en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. Als mensen over openbaring spreken, hebben ze het ook wel eens over de apocalyps. Nou, apocalyps is niks anders dan de Griekse naam voor wat wij kennen als openbaring. Nou, openbaring is geschreven door de apostel Johannes. We lazen het net in vers 4, je komt het ook in vers 9 tegen. En in vers 4 staat dan Johannes aan de zeven gemeenten die in Azië zijn. Het is Johannes die schrijft en hij mag de openbaring van Jezus Christus doorgeven. Het boek is geschreven tussen 91 en 96 na Christus. En die datum is van belang. Die periode, zeg maar, hè, want het is niet één datum. Die periode is van belang, maar daar kom ik straks nog op terug. En dat is geschreven terwijl Johannes verbannen was op het eiland Patmos. Kun je ook in Openbaring 1 vers 9 vinden. Nu wordt dat boek vaak als een moeilijk boek gezien. Zo wordt er vaak over gesproken. En waar mensen dan mee komen is, ja, er staat veel symboliek in het boek. Dus ja, dan als het is symbolisch en dan heb je daar interpretatie voor nodig. Om daar dan überhaupt wat van te maken. En ja, doordat het interpreteren is, weet je ook nooit helemaal zeker wat er staat. En zo zijn mensen dan aan het redeneren. En in die zin, we hadden het over dat woord apocalyps. In die zin wordt dat woord apocalyps ook misbruikt. De jongere Bijbel van de EO en het Nederlands Bijbelgenootschap, die maakt er ook een opmerking over en ik citeer daar een klein stukje uit. Oorspronkelijk waren zulke boeken bedoeld voor mensen die de beelden goed konden begrijpen en wisten waar ze over gingen. Zij wisten de symbolische betekenis van de getallen in het boek. Tegenwoordig moet je er hard op studeren. Wil je ze begrijpen? Tot zover het citaat uit die jongere Bijbel. Nou, de bedoeling is dat je de Bijbel bestudeert, dat klopt. Als je 2 Timotheus 2 vers 15 leest, dan lees je over dat de Heer zegt, wees een arbeider. Dus ja, studeer in dat woord. Maar is het daadwerkelijk zo moeilijk? Ja, het klopt ook dat er beeldspraak in Openbaring zit. Dat zal niemand ontgaan die dat boek leest. Maar het mooie is, en dat zie je ook in de rest van de Bijbel, als de Heer beeldspraak gebruikt, dan legt hij het meestal gewoon zelf uit. Hij vertelt wat het betekent. En in Openbaring 1 kom je dat direct tegen, als voorbeeld even. In Openbaring 1 vers 12, daar wordt gesproken over 7 gouden kandelaren. En in Openbaring 1 vers 16, en tussen die 7 kandelaren, daar loopt dan de Zoon des Mens. En dan lees je in vers 16 dat hij 7 sterren in zijn rechterhand houdt. Nou, Ja, wat betekent dat? Hè? Daar kun je heel lang over nadenken. Maar het woord van God zelf geeft gewoon de uitleg. Want in Openbaring 1 vers 20 lezen we. De verborgenheid der zeven sterren die gij gezien hebt in mijn rechterhand. En de zeven gouden kandelaren. De zeven sterren zijn de engelen der zeven gemeenten. En de zeven kandelaren die gij gezien hebt zijn de zeven gemeenten. Dus de Heere bevindt zich te midden van die zeven lokale gemeenten waarvoor hij een boodschap heeft. Dat hebben we in Openbaring 1 vers 4 gelezen. Nu staat niet altijd zoals hier de uitleg in de directe context. Dat klopt. Maar als je schrift met schrift gaat vergelijken, dan legt Gods woord zichzelf uit. Dus die symboliek hoeft de Openbaring helemaal niet zo moeilijk te maken. Maar waarom vindt men Openbaring dan moeilijk? Nou, daarvoor is het goed om eerst globaal te kijken naar hoe men naar Openbaring kijkt. Er zijn eigenlijk verschillende zienswijzen op dat boek, die je grofweg in drieën kunt verdelen. En ik denk dat voor de meesten het wel bekend is, maar ik wil het toch genoemd hebben. Je hebt het amillennialisme, je hebt het postmillennialisme en je hebt het premillennialisme. Waar staat dat voor? Ik heb het ook op de dia gezet. De A staat voor geen. Dus een amillennialist gelooft dat er geen duizendjarig vrederijk zal zijn. Want millennium staat voor dat duizendjarig vrederijk. Nou, amillennialist zegt dus, hij gelooft niet dat er een duizendjarig vrederijk zal zijn. En wat gelooft hij dan niet? Vaak gaan ze het dan vergeestelijken. Hij gelooft niet dat Jezus Christus op aarde zal terugkomen en letterlijk een koninkrijk zal hebben. Dat gelooft hij niet. Een postmillennialist die gelooft dat de Heer Jezus Christus terugkomt na het duizendjarig vrederijk. Terwijl een premillennialist gelooft dat Jezus Christus terugkomt voordat het duizendjarig vrederijk start. Post betekent na en pre betekent voor. Ik las in een verklaring vanuit Protestantse Hoek dat men al die drie de termen, althans die auteur van dat boek, en dat is Dr. C. van der Waal, in het boek Sola Scriptura, een uitgave van Telos, die zegt, al die drie de zienswijze klopt niet. Maar dan ga je lezen wat hij erover zegt, en dan doet hij wel de uitspraak, ik citeer één zinnetje, een deel van een zin, maar het gaat er even om dat we dan dat horen, dat hij dat zegt op bladzijde 237 tot en met 239 kom je dat tegen van dat boek wat ik net noemde. Hij zegt van een rijk op aarde is geen sprake. Nou, is duidelijk toch? Hij gelooft niet dat er een letterlijk koninkrijk op aarde komt. Dus daar zit een kenmerk van het amillennialisme in. Of die het nou zo wil noemen of niet. Maar hij zegt van een rijk op aarde is geen sprake. In bijvoorbeeld de Bijbel met uitleg is het volgende te lezen. En ik citeer weer een stukje. De Bijbel met uitleg zegt, beide hoofdstukken verkondigen dat Christus Satans macht heeft gebroken. In de tijd tussen hemelvaart en wederkomst ligt de Satan als een leeuw aan de ketting. Hij kan veel kwaad aanrichten, maar niet Gods kerk en zijn kinderen vernietigen. De snelle uitbreiding van de kerk in Handelingen bewijst de gebroken macht van Satan. Tot zover het citaat. Dus we zagen net dat een protestant zegt, er komt geen rijk op aarde. En hier lezen we dat. Bijbel met uitleg is ook protestants. Protestants commentaar erbij. Ja, die spreekt over het feit dat de Satan nu gebonden is. En dat duidt er dus aan dat hij eigenlijk zegt dat we nu in dat rijk leven waar Openbaring 20 over spreekt. En dat daarna de wederkomst komt. Zou komen. Dus dat wordt gekenmerkt door het postmillennialisme. Nou, het premillennialisme, dat de Heer komt voordat hij zijn koninkrijk opricht, dat wordt door de kerken, door de instituten, zeg maar, eigenlijk ten zeerste verworpen. Nou, zonder daar heel diep in te duiken en precies aan te geven welke kerk of stroming binnen welke groep past, terwijl ze het, hè, zoals die dokter van der Waal dus zegt, eigenlijk zelf ontkennen dat ze een van die drie zijn. Dus ze wijzen het vaak zelf af. Het blijkt in elk geval dat de kerkelijke leer vaak een mengeling is van amillennialisme en postmillennialisme, maar dus niet het premillennialisme. Terwijl die laatste, premillennialisme, dat de Heer weerkomt voor het duizendjarig vrederijk, ja, overeenkomt met wat de Heere God in zijn woord laat zien. Want als je dat woord gewoon gaat lezen, is het eigenlijk de enige conclusie die je kunt trekken, en dat gaan we dan bekijken, dat hij hier weer komt voordat zijn koninkrijk er is. Dat is de enige conclusie. Maar laten we dat in Gods woord zelf bekijken. Want het moeten niet mijn woorden zijn. Het moeten niet onze woorden zijn. Het moeten Gods woorden zijn. Reeds in de profeten van het Oude Testament wordt namelijk aangekondigd, en daarvoor bladeren we naar 2 Samuel 7 vers 16. Wordt aangekondigd dat David een eeuwig koninkrijk zal hebben. En in 2 Samuel 7 vers 16 wordt aan David het volgende aangekondigd. De volgende profetie gedaan. Doch uw huis zal bestendig zijn en uw koninkrijk tot in eeuwigheid. Voor uw aangezicht, uw stoel zal vast zijn tot in eeuwigheid, zegt de Heere tegen David. Nou, het mooie is dat Davids troon, hè, die vast zal zijn in eeuwigheid, die troon stond op aarde. Het was niet iets geestelijks, dat was niet in de hemel, die troon was op aarde. Kijken we wat de profeet Jesaja in Jesaja 9 vers 6 zegt over die troon van David. Jesaja 9 vers 6. En dat doet hij in de context van Jesaja 9 vers 5. Waar de vredevorst aangekondigd wordt. Een kind dat geboren wordt die vredevorst zal zijn. Dat gaat dus over de Heer Jezus Christus die koning zal worden. En dan staat er in vers 6. Der grootheid deze heerschappij en des vredes zal geen einde zijn op de troon van David. En in zijn koninkrijk om dat te bevestigen en dat te sterken met gericht en met gerechtigheid van nu aan tot in eeuwigheid toe. De ijver des Heren der Heerscharen zal zulks doen. Dus opnieuw zien we dat de troon van David, dat in zijn koninkrijk, dat bevestigd gaat worden. Nou, dan bladeren we naar nog een profeet, Zacharia. Zacharia 14. En dan zien we in Zacharia 14... dat er gesproken wordt over de wederkomst van de Heere. En wat gaat er dan gebeuren? De Heere komt en zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. Dat staat in vers 4 van Zacharia 14. En zijn voeten, hè, vers 3 zegt, en de Heere zal uittrekken en hij zal strijden tegen die heidenen, gelijk ten dagen als hij gestreden heeft ten dagen der strijd. Dus de Heere zal uittrekken en dan staat er in vers 4, en zijn voeten zullen te dien dagen staan op de Olijfberg. Nou, daar staat gewoon letterlijk dat de Heer Jezus Christus op aarde zal komen. En dan moet je kijken wat dan vers 9 zegt. En de Heere zal koning over de ganse aarde zijn. Te dien dagen zal de Heere één zijn en zijn naam één. Dus de Heere komt op aarde en hij zal koning zijn. Letterlijk geschreven. Dat is niet geestelijk, maar letterlijk. Toen werd de Heer Jezus geboren. Althans, hij zou geboren gaan worden. Zijn geboorte werd aangekondigd. En dan wordt nogmaals bevestigd dat met hem die profetieën in het Oude Testament in vervulling zullen gaan. Dat vinden we in Lucas 1, vers 32 en 33. Daar wordt opnieuw dat koningschap bevestigd. Lucas 1, vers 32 en 33. In vers 31 lees je dat er een zoon komt. Zijn naam zal heten Jezus. Vers 32. Deze zal groot zijn en de zoon des Allerhoogste genaamd worden. En God de Heere zal hem de troon zijns vaders David geven. Dat is die troon waar dat Oude Testament over sprak. Waar de profeten over spraken. En dan staat er en hij zal over het huis Jacobs koning zijn in de eeuwigheid. En zijns koningskrijk zal geen einde zijn. Blijkbaar wordt de Heer dus koning op die troon van David op aarde. Dat is gewoon wat de schrift laat zien. En dan komt het boek Openbaring. Dat spreekt over het oprichten van een koninkrijk door de Heer Jezus. Ja, weet je, dan mag je weten dat het over dat letterlijke koninkrijk gaat. Wat geprofeteerd is, dan is het niet opeens geestelijk of zo. Nee, de Heere gaat terugkomen. Zijn voeten zullen op de aarde staan. Hij zal zijn koninkrijk oprichten. Openbaring spreekt, ik ga even heel kort over dat duizend, en we hebben gelezen over eeuwig, dat is wat anders dan duizend jaar. Ik even kort op in, zullen we later denk ik nog wel op terugkomen. Maar Openbaring spreekt over duizend jaar. Nu volstaat het even om te zeggen dat dat koninkrijk eerst duizend jaar is. Het is duizendjarige regering van koning Jezus op aarde. Maar dan zal er een korte onderbreking zijn. En daarna zal het in de eeuwigheid doorgaan. En dan spreken we over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Eerst duizend jaar, later gaat zijn koningschap voor eeuwig door. En dan zie je dat de profeten in het Oude Testament gewoon kloppen. Wanneer komt de Heer Jezus Christus terug? Dan bladeren we naar Openbaring 20. De Heer Jezus komt terug voordat dat koninkrijk opgericht wordt. Dat gaat hij zelf doen. In die eerste 6 versen van Openbaring 20 lees je over dat duizendjarig vrederijk dat op aarde gaat komen. Maar het hoofdstuk ervoor, in Openbaring 19 vers 11 tot en met 13, lezen we het volgende. En ik zag de hemel geopend en zie een wit paard. En die op hetzelfde zat, was genaamd getrouw en waarachtig. En hij oordeelt en voert krijg in gerechtigheid. En zijn ogen waren als een vlam vuurs en op zijn hoofd waren vele koninklijke hoeden. En hij had een naam geschreven die niemand wist dan hij zelf. En hij was bekleed met een kleed dat met bloed geverfd was. En zijn naam wordt genaamd het woord Gods. Nou, dat woord Gods is natuurlijk een verwijzing naar de Heer Jezus Christus. Kijk maar wat er in Johannes 1 vers 1 geschreven staat. Met andere woorden, eerst komt de Heer Jezus Christus, eigenlijk wat ook al de profeet Zacharia liet zien. Eerst komt de Heer Jezus Christus en hij zal zijn koninkrijk, dat duizendjarig vrederijk, oprichten. Oftewel het premillennialisme. Dat de Heer Jezus Christus voor het duizendjarig vrederijk komt. Dat is wat je op basis van wat je gewoon in de Bijbel leest. Van die drie. De enige juiste. En het schema wat wij dus hanteren is ook premillennialistisch. Want hier wordt het duizendjarig vrederijk aangegeven. En aan het begin daarvan komt de Heer naar de aarde toe. Dat is wat je gewoon in de Bijbel leest. Nou, vele kerkelijken laten zich dus meeslepen in een leer die onbijbels is. Maar de mensen die die leer blijven verdedigen en verkondigen, doen dat onbewust of bewust, maar toch doelbewust. Klinkt misschien een beetje raar, maar zo is het wel. Want als je de Bijbel gewoon leest, zie je dat de Heer eerst moet komen. Dus dan ontken je bewust dat het niet zo is. En wat je dus ziet, is dat zij, de Heer Jezus Christus, niet gunnen wat hem toekomt. Want dat is het eigenlijk. Hem is een koninkrijk beloofd. Nee, zegt men, nee. Nee, hij zal niet letterlijk op aarde regeren. Terwijl de Heer zegt van wel. Dus ze gunnen hem niet wat hem toekomt. En daarmee ontkennen ze regelrecht wat de schrift zegt. Nou, en dan komt dus dat apocalyptische openbaring om de hoek kijken met een moeilijke symboliek. Ja, als dat allemaal moeilijk is, kun je het zelf naar je hand zetten. Want dan heb je interpretatie nodig, zoals men dan zegt. En dan kun je er alle kanten mee op. Dus ondanks dat de Heere zijn woord zelf uitlegt, gaat men dan via de symboliek zeggen dat het moeilijk is. En maakt men er eigenlijk een eigen boodschap van. En dat is wat ze doen. En dan kom ik eigenlijk terug bij de boodschappen waar we de laatste tijd toch bij stil hebben gestaan. Daar waar filosofie en filosofen ervoor zorgen dat je niet bij Christus uitkomt. Colossenzen 2 vers 8. Zien we dus dat kerkelijke systemen die op de leer van filosofen gebaseerd zijn, Denk aan Plato, Augustinus, Calvijn. Ja, die zie je gewoon inderdaad de Bijbelse toekomst van de Heer Jezus Christus afwijzen. Dus daaruit moet je dan concluderen dat zij de Heer Jezus Christus van de schriften niet kennen. En dat is wat Colossenzen 2 vers 8 precies zegt. Filosofie zorgt ervoor dat je niet bij Christus uitkomt. Nou, ze logenen zijn toekomst. Daar speelt natuurlijk in mee dat de diverse kerken zichzelf zien als degene die het koninkrijk van de Here verspreiden. Zij zien zichzelf vaak ook als de leiders, de machthebbers soms zelfs daarin. Maar ja, ga je Openbaring lezen en dan zie je in Openbaring 3 vers 16 dat de Heer gaat afrekenen met een lauwe kerk. Dan zie je in Openbaring 18 vers 2 dat de Heer afrekent met een valse kerk. En dan zie je dat zijn koninkrijk niet door mensenhanden, maar door hemzelf gebracht wordt. In Openbaring 19 vers 11 tot en met Openbaring 20 vers 6, we hebben daar net enkele versen uit gelezen. Maar dat sluit precies aan bij wat de profeet Daniël in het Oude Testament laat zien. Want hij zegt, als het koninkrijk van God komt, dat er een steen zonder handen afgehouwen is, Daniël 2 vers 45, die de aardse koninkrijken vermaalt en daar komt dan Gods koninkrijk uit voort. Maar zonder handen. Er komt geen mensenhand aan te pas. Het is de Heere die het doet. Want die steen is natuurlijk een verwijzing naar de Heer Jezus Christus, die zijn koninkrijk zal oprichten door die aardse koninkrijken te verdoen. Dus al dat aardse streven naar wereldvrede, maar zonder Jezus Christus van vandaag de dag, dat is gedoemd te mislukken. Het enige wat het zal gaan voortbrengen is een valse Messias. En wij weten wie dat is. Nog niet in persoon, maar we weten wel, dat is de Antichrist. Een valse Messias. En die gaat door de Here teniet gedaan worden. Dus werkelijke vrede kan pas komen als Jezus Christus zelf terugkomt en niet eerder. Nou, dat is een boodschap. Daar hebben theologen, daar hebben kerkelijke systemen het heel moeilijk mee. Want zij willen die vrede graag brengen. En toch is datgene wat we dus net gezien hebben, dat is wat de Here laat zien. En als men dat ontkent, ja, dan kent men blijkbaar de Heer Jezus Christus van de schriften niet. En ook dat is niet verwonderlijk. Want als men leert dat je niet tot bekering kunt komen, veelal op basis van de uitverkiezingsleer, dan is het maar de vraag of men wederom geboren is. Nou, als je dan gaat kijken wat 1 Korinthe 2 zegt over het feit dat alleen de Heere zelf inzicht in zijn woord kan geven. Inzicht kan geven op de dingen die ons van God geschonken zijn. Dat staat in 1 Korinthe 2 vers 12. Dan kan dat dus niet uit de mens zelf komen. En dan zegt hij ook nog in 1 Korinthe 2 vers 14. Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die des geestes God zijn. Want zij zijn hem dwaasheid en hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden. Niet iedere protestant is niet wederom geboren. Dus als men ondanks de kerkleer wel vertrouwt op het volbrachte werk van de Heer Jezus en dat wel belijdt met de mond, als men dus wel wederom geboren is, dan nog laat de Bijbel zien dat dat woord pas werkt in je op het moment dat je dat woord aanneemt zoals het is. En een heel mooi vers daarbij is Colossenzen 1 vers 6. Overigens ook 1 Thessalonicenzen 2 vers 13. Maar laten we Colossenzen 1 vers 6 erbij pakken. Dat zegt, in vers 5 wordt gesproken over het woord der waarheid, namelijk des evangelies. En dan vers 6, het welk tot u gekomen is, gelijk ook in de gehele wereld. En het brengt vruchten voort, gelijk ook onder u, van die dag af dat gij gehoord hebt en de genade Gods in waarheid bekend hebt. Daar gaat het om. Beken je de waarheid van de woorden die de Heere God tegen jou zegt, ook als gelovige. Als je het woord van God naast je neerlegt, het aanpast aan jouw leer, dan zal de Heere er verder geen zicht op geven. Dus ja, daar heb je de vele verwarring die er is, als het gaat om de toekomst des Heeren bijvoorbeeld. Want daar gaan we het over hebben. in Openbaring. En er speelt natuurlijk nog een ding in mee, en dat is het verhaal van de Rooms-Katholieke Kerk. Want ja, Openbaring spreekt over die grote hoer. Ja, daar willen ze natuurlijk niet mee vergeleken worden. Daar willen ze niet mee vereenzelvigd worden. En wat zie je dan ook gebeuren? Dat men dat hele boek, bijna het hele boek, in de geschiedenis plaatst. Bijvoorbeeld kun je dan van de antichrist kun je Nero maken. Hè? Keizer Nero was de antichrist, zeggen ze dan regelmatig. Maar let op, Openbaring, en dan kom ik terug op die jaren waarin dat geschreven is, tussen 91 en 96 na Christus. Openbaring is geschreven in die tijdspanne, 91 tot 96 na Christus. En dat is nadat keizer Nero er was. En dan moet je kijken wat in Openbaring 1 vers 1 staat. De openbaring van Jezus Christus die God hem gegeven heeft om zijn dienstknecht te tonen de dingen die haast geschieden moeten. En die hij door zijn engel gezonden en aan zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven heeft. Die haast geschieden moeten. Dat was toen Johannes dat schreef nog toekomst. Dat was toekomst. Dat gaat dus niet over keizer Nero. Dat gaat zelfs niet, want dat hoor je ook nog wel regelmatig, gaat zelfs niet over de verwoesting van Jeruzalem in 70 na Christus. Want ook dat was toen al geschiedenis toen het geschreven werd. Ja, en ondertussen weten wij dat sinds de hemelvaart van de Heer Jezus Christus nog geen koning op aarde is geweest. En wel een letterlijk koningschap beloofd is. Met andere woorden, het is nu nog toekomst. Duidelijk wordt in elk geval dat het boek Openbaring, met de voorbeelden die we gezien hebben, lang zo moeilijk niet is als men vaak beweert. De vraag is, neem je het woord van God gewoon aan zoals het geschreven staat? Dat is de vraag. Ben je een kind van God? En als je een kind van God bent, wil je geloven wat er geschreven staat? Nou, volgende keer gaan we daarmee verder. Tenminste, met deze inleiding gaan we dan verder. En dan laten we het nu hierbij. Amen.